Heel hartelijk welkom wil ik u allen heten in de naam van onze Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Tja, op deze zondag 3 mei 2020. Het is fijn dat we ook deze zondag ook weer in de gelegenheid zijn gesteld om samen naar een audiodienst te luisteren. Ja, vandaag verzorgd door Erwin van het Woud. Maar om te beginnen wil ik graag met u een lied zingen. En dat is uit Opwekking lied 167, Samen in de naam van Jezus. Dan wil ik u nu graag voorgaan in dankgebed. Trouwe God en Vader in de hemel, wat kunnen we u danken dat we ook zo op deze nieuwe dag, zo ook op dit moment, zo met elkaar, ons zo heel dicht bij u mogen weten. Ja, Vader, we leven in een hele bijzondere tijd. Althans, dat mogen we allemaal zo ervaren. Ja, en dan ook weer zo stilstaand, ook weer met die week die ook weer zo voor ons ligt. Waarin we mogen gedenken dat we bevrijd zijn 75 jaar geleden. Dat we ook mogen stilstaan bij al diegenen die hun leven gegeven ook hebben. Vader, voor onze vrijheid. Ja, en dan ook zo stilstaan ook met die bijzondere tijd waarin wij nu leven. Waarin we ook tot ontdekking zijn gekomen dat het leven niet zo vrij is zoals we dat altijd hebben gedacht of hebben ervaren. Ja, en dan mogen we u danken dat we ons zo heel dicht bij u mogen weten door alles wat u heeft gedaan voor ons, door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. dat we uw woord hebben gekregen, uw geest door hem, en dat wij zo ons heel dicht bij u mogen weten. Vader. Ja, vader, en zo mogen we ook, als we dat zo overdenken, zoals we eigenlijk elke zondag zo ook bij elkaar mogen komen, mogen we ook elkaar gedenken. En ja, vader, mogen we ook toch ook zo in onze gebeden ook elkaar ook zo bij u brengen. Omdat we ook hebben leren ervaren de laatste weken dat we elkaar missen en ons eigenlijk zo heel graag ook bij elkaar willen weten. Vader, we mogen weten, u heeft ons aan elkaar gegeven, zoals een gemeente ter plaatse. En daar kunnen we u niet genoeg voor danken. Vader, dat we elkaar mogen kennen, ervaringen uitdelen. En juist ook, vader, daar waar we ziek zijn of tegenslag hebben, dat we dat ook zo gezamenlijk bij u mogen brengen. Ja, vader, we zijn wat dat betreft nu uit elkaar gerukt. Maar één ding, we mogen weten dat u ons aan elkaar heeft gegeven en u ons samen bindt. Ja, vader, zo mogen we elkaar bij u brengen. Grote dank daarvoor. Vader, zo wil u ook danken voor onze broeder Erwin van 't Woud, die ook vanochtend met ons wilt voorgaan vanuit uw woord. Ja, vader, en zo willen we juist ook zo al diegenen onder ons, ja, die ook ziek zijn, bij u brengen. Vader, zo heel speciaal willen we ook zijn broeder Jan Westdijk bij u brengen. Maar ook zo zijn vrouw. Ja, vader, wat is het ook heerlijk te mogen weten dat ook zij op u mogen vertrouwen. Maar dat neemt niet weg, vader, dat onze leidingsweg niet altijd bespaard blijft. En dat dat gaat met vallen en opstaan. Maar het is altijd heerlijk te mogen weten dat we kracht mogen putten uit u en uit de vrede en de rust die u ons rijkelijk schenkt. Ja, vader, zo mogen we het van u verwachten. En willen we ook zo ook weer die week die voor ons ligt bij u brengen. En willen we u danken, vader, nogmaals voor alles wat u ons heeft gegeven. Dank u wel voor alles wat u voor ons heeft gedaan door uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Dan willen we nu graag luisteren naar lied 695 uit Opwekking. Het lied heet Stil, voor ons onbekend. Maar een mooi lied wat we hopelijk graag later met elkaar samen kunnen oefenen.
Zijn kracht Dan gaan we nu luisteren naar broeder Erwin. Hij heeft ook een presentatie gemaakt en deze staat als video op YouTube. En de link vindt u ook op de Luister Terugpagina.
Een hele goede dag. Wat een bijzondere manier om u zo op deze manier te mogen begroeten. En wel in de eerste plaats omdat ik dat doe vanuit mijn eigen keuken. En in de tweede plaats omdat ik nu eigenlijk zie wat u normaal ziet. Normaal sta ik voor u, kijk ik de zaal in en zie ik u en ziet u mij. En nu kijk ik voor me en kijk ik op het scherm van mijn laptop en zie ik mijzelf en de presentatie zoals u dat altijd ziet. Dus dat is voor mij wel eventjes wennen. Desalniettemin, ja, mag ik u vanmorgen of vanmiddag of vanavond, net wanneer u natuurlijk kijkt, meenemen in een geweldig verhaal, in een geweldige geschiedenis van Nehemia. En ik wil met u nadenken over de uitspraak van Nehemia en bijzonder de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En om het een en ander geordend te laten verlopen in mijn toespraak, zodat u het nog een beetje kunt volgen, wil ik dat doen aan de hand van de volgende punten. Ik wil eerst eventjes iets vertellen over de aanleiding van het gekozen thema. Hoe kom ik nou erbij om het over Nehemia te hebben? Ik wil vervolgens een stukje inleiding op de geschiedenis geven, om daarna het gedeelte uit Nehemia te lezen, en wel hoofdstuk 8. Een hele bijzondere climax van dit Bijbelboek. Daarna wil ik even met u stilstaan van, als we hoofdstuk 8 lezen, dan gaan er natuurlijk al 7 hoofdstukken aan vooraf. Die wil ik eventjes in vogelvlucht met u doorlopen, om vervolgens naar de toekomst vooruit te blikken van wat staat er op het programma. En om ook nog eventjes met u tenslotte stil te staan bij de boodschap van vandaag. Ik kan me voorstellen dat u tijdens het luisteren wellicht afhaakt, de draad kwijtraakt. Daarom heb ik onderin maar een zin gezet die op elke dia terugkomt. En dat is: de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En dat is hoop, mijn gebed ook voor vandaag, dat we dat met elkaar mogen beleven, mogen ervaren. Dat inderdaad de vreugde van de Heere, dat dat onze kracht is. En dat gold in de tijd, in de dagen van Nehemia, dat zal in de toekomst gelden, maar ook vandaag zegt Paulus tegen ons: verblijd u in de Heere altijd. En als we dat met elkaar mogen meenemen, dan mogen we de Heere daarvoor danken. Als eerste de aanleiding voor het gekozen thema. Het zal u niet ontgaan zijn dat de wereld in korte tijd verandert. En met die veranderingen, denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we nu samenkomen. Dat u online een dienst zit te bekijken of bijwoont. Als ik naar mijn eigen werk kijk, ik sta in het dagelijks leven voor de klas, dat ik dat nu ook thuis vandaan, van achter de computer, online mijn lessen verzorg. Dan is dat een hele rare en gekke tijd. Niet eerder hebben wij meegemaakt dat de wereld zo in de greep was door een besmettelijke ziekte. En dan ga je ook als gelovige van vandaag, ga je ook gelijk denken aan datgene wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 24, dat het einde van deze eeuw, van dit wereldtijdperk, zal gekenmerkt worden door oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten. Maar dat is nog niet het einde. Dat gaat eraan vooraf. Ik vergelijk het maar zo van, de periode waarin we vandaag in leven zijn eigenlijk de harde buiken die horen bij de zwangerschap. Waarop we weten dat er in de toekomst een bevalling zal volgen. En dat de schepping gaat komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Zoals Paulus dat in Romeinen 8 omschrijft. Als we dan te maken hebben met die moeilijkheden, met die periode, met die vreemde periode, die ons wellicht ook soms kan beangstigen, dan is het zo mooi om te weten dat de Heere erbij is. Dat de Heere troost geeft. Dat de Heere zorgt voor de zijnen. Hè? En ja, dat vind ik ook het mooie van het boek Nehemia, of de geschiedenis van Nehemia. Nehemia betekent de Heere troost. Hè? En toen ik zo bezig was met nadenken over een thema, nadenken over de dingen van vandaag die plaatsvinden om ons heen. Toen moest ik elke keer sterk denken aan het zinnetje, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En eerlijk gezegd, ik wist niet eens waar die Bijbeltekst stond, tot ik hem op ging zoeken en terecht kwam in Nehemia. En de context ging lezen en het hele boek Nehemia ging lezen en nog een keer ging lezen. En ja, ik werd daar zelf zo blij van. Hè? En ik mocht inderdaad ervaren, ja, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En ik hoop eigenlijk vanmorgen, ja, dat ik dat ook aan u door mag geven. Dat ik dat met u kan delen. Dat de vreugde van de Heere, ja, dat alleen dat onze kracht is. Ja, en ik wil eigenlijk maar beginnen met het lezen van Nehemia hoofdstuk 8. Nadat ik uiteraard eventjes wat inleidende opmerkingen bij het boek Nehemia heb geplaatst. Want Nehemia is van oorsprong één geheel met het boek Esra. In de Septuagint heet het ook gewoon Esdras Beta. De boeken Esra en Nehemia samen hebben die naam, die horen bij elkaar. En ja, dat is pas later is losgekoppeld. En dat handelt eigenlijk over de periode dat het volk 70 jaar in ballingschap is geweest. Het volk van God, Israël, hield zich niet aan de wet dat de Heere God had gezegd dat ze het sabbatsjaar moesten houden. En dat het volk een jaar lang het land braak moest laten liggen. Nou, en daarom had de Heer gezegd van, hey, die 70 jaar zal ik het land rust gaan geven. 70 jaar hebben jullie dat niet gedaan en ik ga dat land rust geven en zolang breng ik jullie in gevangenschap in Babel. En Jeremia profeteerde al, bijvoorbeeld in Jeremia 25 vers 12 en in 29 vers 10, dat na 70 jaar ballingschap er een einde zou komen en dat het volk weer terug zou mogen naar dat land. Ja, en zo is dat inderdaad ook gegaan, want er kwam een oordeel voor Babel, zoals Jeremia dat voorspelde. En koning Kores, ja, liep dat Babylonische Rijk, zeg maar, ja, letterlijk onder de voet. En de Heere God gaf Kores, ja, en het is zo mooi als je dat leest, in het hart om een huis voor de Heere te bouwen. En zo begint eigenlijk het boek Esra. Van dat Kores het Joodse volk, het volk van Israël, oproept om terug te gaan vanuit Babel naar Jeruzalem om het huis voor de Heere te herbouwen. En Esra, dat lezen we in Esra 7, vers 5. En verder, ja, de zoon van Aaron, een vaardig schriftgeleerde, die gaat dan in het zevende jaar van de koning naar Jeruzalem om onderzoek te doen naar de wet. En in het twintigste jaar van diezelfde koning, dus zo'n 13 jaar later, gaat ook Nehemia die kant op. En nou, Nehemia, en dat is wel bijzonder om even te vernoemen, ja, die zat in een behoorlijke troosteloze situatie. Maar je moet je voorstellen dat Nehemia vanuit die 70-jarige ballingschap vertrouwd was met de belofte van Jeremia dat het land hersteld zou worden, dat het volk zou teruggebracht worden. En aan het eind van het, aan het begin van het boek Nehemia vraagt Nehemia, die informeert bij zijn volksgenoten, bij zijn broeders, informeert hij naar de toestand van zijn volksgenoten in Jeruzalem. En ja, dat blijkt dan een troosteloze situatie te zijn. Er liggen gaten in de muur. Het land ligt er verlaten bij. Het beloofde herstel blijft uit. Hè, ik weet nog wel de vorige keer dat ik bij u was, hadden we het over Psalm 138 en ging Psalm 137 aan vooraf. Hè, waarin het, ja, het volk aangaf dat ze de wilgen al in Babel aan de bomen hadden, de harpen aan de wilgen hadden gehangen. Ze hadden geen hoop meer, ze zagen het niet zitten. Hè, en als ze dachten aan Sion, moesten ze huilen. En toen hebben we gezien dat de Heere God zelf zou opstaan om naar Sion te gaan en weer muziek te maken. Ook dat was de hoop van Nehemia. En Nehemia informeert dan ook naar zijn volksgenoten, naar Jeruzalem. In de hoop, ja, dat herstel, die belofte van God, dat die waargemaakt wordt. Alleen, ja, niets blijkt minder waar te zijn. Ja, hij zit nog dieper dan diep. Maar hij heet niet voor niks Nehemia, want dat betekent de Heere troost. En hij is niet voor niks de zoon van Hagalia, wat betekent de Heere verlicht. Want hoe donker en hoe duister het ook is, en dat is eigenlijk de boodschap die we steeds weer tegenkomen in de Bijbel. Hoe donker en duister het ook is, de Heere verlicht en de Heere troost. Het is zijn werk en hij is het die het doet. En dat is zo bijzonder om dat te ontdekken in het boek Nehemia. Waar ons op het hart gedrukt wordt, de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Nou, laten we maar gaan lezen in Nehemia hoofdstuk 8. En daar lees ik lees met u het hele hoofdstuk en ik lees in het eerste vers. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Esdra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Esdra, de priester, bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hou dat even vast. En hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun bestand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Prachtige situatie. Het volk wat hier zelf vraagt aan Esdra, joh, breng dat boek, de wet van Mozes. En dat hele volk wil daarnaar luisteren en dan lezen we, de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Wat een prachtige situatie is dat. Dan lezen we verder in vers 5. En Esdra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matthia met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maaseia aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hassum, Hasbadana, Zacharia en Mesulam. Esdra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esdra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen, amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. En ook hier weer zo prachtig dat plaatje, dat het boek gaat open. Ja, en het hele volk gaat staan. Wat spreekt van de enorme eerbied voor dat woord van God. Ze weten dat woord van God op waarde te schatten. En ze heffen hun handen op en roepen amen, amen. En ze knielen en buigen zich neer voor de Heere. Nou, dan lezen we verder in vers 8. Jesuja, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maesea, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaya en de Levieten. U mag de namen weer vergeten hoor. Maar die onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn plaats. Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Ze verstonden dus wat er gelezen werd. Ze begrepen de schriften. Prachtig. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Esdra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heere, uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Dus moet u voorstellen, die wet wordt daar voorgelezen en uitgelegd. En dat volk dat begrijpt wat er wordt gelezen en wat er wordt uitgelegd. En we weten wel uit de Romeinenbrief bijvoorbeeld wat de wet dan onderwijst. Waaruit kent gij uw ellende, zegt de catechismus. He, uit de wet Gods. He, de wet doet zonde kennen. Ja, ik ellendig mens en het volk raakt in diepe rouw. Maar wordt er dan gezegd, rouw dan niet en huil niet. Lezen we verder. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. Dat vind ik een mooie boodschap. Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. Wat wordt nog veel mooier. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Wees niet bedroefd, dus huil niet over de toestand die de wet over je afroept. Niet huilen, niet bedroefd zijn, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Het gaat er niet om dat het jullie werk is. Nee, het gaat erom dat de Heer een plan heeft. En dat de Heer ergens vreugde in heeft. En daar mag je aan overgeven, daar mag je aan loslaten. De vreugde van de Heer is uw kracht. En de levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Geweldig, als je de schrift gaat verstaan en je weet van de ellende die de wet over je afroept, maar je weet aan de andere kant dat de Heere zal voorzien, dat de Heere zelf voorziet, dat hij nooit laat varen wat zijn hand begonnen is, dat hij zijn werk zal voltooien, dat alles wat hij onderneemt gelukt, ja, dan mag je een feest bouwen. Dan mag je vreugde gaan vieren en dat is precies wat hier gebeurt. Want, lezen we, zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. En de volgende dag, ik lees verder in vers 14, verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk. De priesters en de levieten bij Ezra, de schriftgeleerden. En dat om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. Als je eenmaal ja, de schrift gaat verstaan, dan smaakt dat naar meer. Ja, dan wil je weer meer inzicht krijgen in de woorden van dat woord. En zij vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. En dat zij het overal zouden doen horen en een boodschap zouden laten gaan door al hun steden in Jeruzalem. En zouden zeggen, ga naar buiten, naar de bergen en breng loof van de olijfboom, loof van de olijfwilg, loof van de myrte, loof van de palmboom, loof van de andere dichtgebladerde bomen, om loofhutten te maken overeenkomstig wat voorgeschreven is. Toen ging het volk erop uit en ze haalden loof en ze maakten loofhutten voor zichzelf. Ieder op zijn dak en in hun voorhoven en in de voorhoven van het huis van God. En op het plein van de waterpoort en op het plein van de Efraïmpoort. De hele gemeente van hen die uit de gevangenschap waren teruggekeerd maakte loofhutten en woonde in die loofhutten. Want zo hadden de Israëlieten niet meer gedaan vanaf de dagen van Jozua, de zoon van Noen, tot op deze dag. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God, vanaf de eerste tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. En op de 8e dag was er een bijzondere samenkomst volgens de bepaling. Tot zover de schriftlezing. Ja, wat een feest was dat. Wat een blijdschap. Ze verstonden wat er uitgelegd werd. Ja, en de rouw werd verwisseld met lof. He, ze werden blij en ze konden oprecht feest vieren. He, en ze lazen in de wet vervolgens over de instelling van het loofhuttenfeest, waar de Heere God tegen Mozes had gezegd tegen het volk, als jullie straks in het land komen wat ik beloofd heb en van de opbrengst zullen genieten, ja, dan zullen jullie ook loofhutten maken. En zullen jullie dit feest vieren om te gedenken dat ik jullie verlost heb, dat het mijn werk is, dat ik jullie hier gebracht heb. Ja, en dan lezen we hier dat eigenlijk Jozua, die dat volk in dat beloofde land geleid had, ja, dat ze misschien 1 keer het loofhuttenfeest hebben gevierd en dat het bij Jozua ook al gelijk weer ophield. En dat nooit het loofhuttenfeest meer gevierd werd. Totdat hier het volk begrijpt, wacht even, de vreugde van de Heere, dat is onze kracht. En ja, ik zei al, als we zo beginnen te lezen in Nehemia hoofdstuk 8, moeten we ons realiseren dat er al heel wat hoofdstukken aan vooraf zijn gegaan. En natuurlijk moeten we ook gelijk eventjes in ons achterhoofd opslaan dat dit ja, een voorafschaduwing is van het moment dat het volk van Israël in de toekomst weer zal horen naar dat woord van God. He? Nou ja, zoals ik al zei, het begint Nehemia in hoofdstuk 1. Eigenlijk moeten we zeggen natuurlijk in Esdra 1. He, maar in hoofdstuk 1 van Nehemia, daar kunnen we lezen dat Nehemia informeert bij Hanani, wat zoveel betekent als genadevolle, dat hij informeert naar de situatie van de Joden en naar Jeruzalem. En dan lezen we in hoofdstuk 1 vers 3, zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, die verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Waar Nehemia, en ik haalde het eerder al aan, rekende op de belofte van het herstel, dat het beloofde land, het koninkrijk, werd hersteld, in, ja, zoals in Jeremia dat ook voorspiegelt, ja, daar blijft dat uit. En als Nehemia dat hoort, gaat hij zitten, gaat hij huilen en bedrijft hij enkele dagen rouw. En vervolgens gaat hij in gebed. En belijdt ook bij de Heer van, ja Heer, we hebben het echt verdorven voor u. We hebben het echt verprutst met elkaar. Want we hebben ons inderdaad niet gehouden aan de geboden die u aan Mozes gegeven had. En dan bidt Nehemia van, Heer, wilt u alstublieft nog één keer barmhartigheid aan mij schenken, dat ik barmhartigheid krijg bij de koning. Want Nehemia was de schenker van de koning. Dat is trouwens ook alweer opmerkelijk. Maar hij zegt, wilt u mij barmhartigheid schenken bij deze koning? En dan lezen we in het hoofdstuk, in het tweede hoofdstuk, in het eerste vers, het gebeurde in de maand Nisan, in het 20e jaar van koning Artasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. En toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? Dus Nehemia is daar bij die koning. En die koning zegt van, joh, waarom ben je verdrietig? Je bent nooit verdrietig. Je bent toch niet ziek? Wat is er aan de hand? En dan zegt Nehemia van, snap het nou. Zou ik niet verdrietig zijn als de stad, de plaats van de graaf van mijn vader, dat ligt aan puin. Jeruzalem, de stad ligt verwoest. En de poorten zijn door vuur verteerd. En dan zegt de koning, ja, wat wil je dan? Wat wil je dat ik doe? En dan lezen we zo mooi dat Nehemia even tot God bidt. Hij bad tot God voordat hij antwoord geeft. En dan zegt hij tegen de koning, nou, laat mij teruggaan naar de stad om het op te bouwen. En dan zegt de koning, dat is goed, ga maar opbouwen. En dan zegt Nehemia, maar als dat goed is, mag ik dan brieven mee dat ze mij ook toelaten en dat ik inderdaad het bevel heb om dat te doen? En kunt u mij dan ook brieven geven met toestemming dat ik materiaal krijg om de muren te herbouwen, om de boel weer op te knappen? En dan staat er zo mooi, hè, en dat zegt Esdra ook al als hij de tempel gaat herbouwen in het tweede hoofdstuk, omdat de goede hand van zijn God over hem was, de goede hand, dat zal de rechterhand wel zijn, omdat de goede hand van zijn God over hem was, ja, lukte dat. Nehemia is zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Alles wat hij onderneemt, gelukt. En dat is ook gelijk die vertroosting, die troost die de Heere geeft. Dat wat de Zoon onderneemt, dat gelukt. Ja, en dat is dan de situatie. De Zoon, of Nehemia moet ik zeggen in dit geval, die mag die stad herbouwen. Maar dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 10, toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, De Ammonitische dienaar dat hoorde, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. He, waar Nehemia het goede zocht voor de Israëlieten, was dat voor Sanballat en Tobia volstrekt onmogelijk en niet goed. En het zijn twee opmerkelijke figuren. En nou, van die Tobia kunnen we al zeggen dat die ook al voorkomt in Esra 2 vers 60. En daar konden de zonen van Tobia niet vertellen wat hun afstamming was. En daarom werden ze als onrein gezien en uitgesloten van het priesterschap. He, bovendien is Tobia een Ammonitische, zoals we kunnen lezen. En dat zien we later ook in Nehemia. Dat de Ammonieten, vanwege het voorval met Biliam toen de tijd, niet eens in de gemeente van God mochten komen. En dus per definitie al uitgesloten waren. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Want die Tobia, die doet zich straks ook heel anders voor. He, en dat is eigenlijk wat zijn naam ook al zegt. Want zijn naam zegt, de Heere is goed. Nou ja, vervolgens lezen we in hoofdstuk 2 dat Nehemia naar Jeruzalem is gekomen. Dat hij daar 3 dagen is en dan dat hij 's nachts opstaat. Na 3 dagen staat hij 's nachts op. Mooi hè? En vervolgens neemt hij alleen enkele mannen mee en één dier waar hij zelf op zit. En zo gaat hij in het verborgene Jeruzalem inspecteren. En ik moest daar zo denken aan dat beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus die gezet wordt op een ezelsveulen en ook naar Jeruzalem rijdt. En getroffen wordt door het verdriet. Jezus moet dan huilen op dat ezelsveulen. Maar hij ziet de toestand van Jeruzalem, dat het er niet goed voor staat. En zo ook Nehemia. En Nehemia die komt terug van zijn inspectie en die vertelt dan aan de Joden, aan de priesters, aan de edelen, aan de machthebbers, vertelt hij wat hij gezien heeft. En hoe ellendig de staat is van Jeruzalem. En dan zeggen deze mensen tegen hen, laten wij opstaan en gaan bouwen. Ja, als de Heere dat goed vindt, dan laten we opstaan en gaan bouwen. Laten we het in orde gaan maken, laten we het gaan herstellen. Maar dan is er een illuster drietal. Namelijk Weri Sanballat, Tobia en Gesem. En die bespotten Nehemia, die bespotten dit idee. En Nehemia bidt ook van Heere, geeft u toch dat deze personen hun eigen zonde dragen en geen deel, geen recht en geen herinnering hebben in Jeruzalem. Het zal u niet ontgaan zijn, en we komen straks, kom ik daar wat uitgebreider op terug, dat als we deze dingen zo zeggen, dat ja, bijzondere raakvlakken heeft met de toekomst. He, waar opnieuw afgerekend zal worden met het volk van Babel. En waar opnieuw het Joodse volk vanuit het land, binnen de landsgrenzen wordt gebracht. Maar tegengestaan zal worden door een illuster drietal. He, waar eentje zich voor zal doen als de Heere is goed. He, die zich, net als Tobia trouwens straks in hoofdstuk 13, zich zal zetten in de tempel. Hele bijzondere overeenkomsten die we hier vinden in deze geschiedenis van Nehemia. En ja, tussen de toekomst die komen gaat. In hoofdstuk 3 lezen we uitgebreid hoe de stadsmuur hersteld wordt. En hoe iedereen aan het werk gezet wordt. Rechtsbovenin zien we de schaapspoort die genoemd wordt in vers 1 en vers 32. U kunt het nu wellicht niet zo goed zien. Kan het op later tijdstip nog eens doorkijken. Maar het is wel mooi hoe hoofdstuk 3 heel gedetailleerd beschrijft hoe vervolgens gewerkt wordt aan de hondertoren, aan de Gananeltoren, de vispoort, de oude poort. En hoe iedereen zij aan zij zijn deel aan het herstellen is. He, dat plaatje gaat zo helemaal tegen de klok in. Maar ik geef daar verder nu geen aandacht aan. Dat is voor uzelf nog eens een keer leuk om te bekijken. In hoofdstuk 4 vers 1, daar lezen we het volgende. Het gebeurde toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broers en het leger van Samaria, wat doen die zwakke Joden? Zal men hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei, ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Ja, Nehemia wordt en zijn volksgenoten worden opnieuw bespot door dit drietal. En Nehemia bidt weer een gebed dat deze mannen hun eigen zonde zullen dragen. En dan lezen we in Nehemia 4 vers 7 en 8. Ik heb hem niet in de presentatie, maar ik lees hem even voor. Want dan lezen we, het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen verdicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. En zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Dus dit illustere drietal, die spannen samen om te gaan strijden tegen Jeruzalem. Ja, dan worden we automatisch meegenomen naar Psalm 2. Waarom woeden de volken en bedenken de natieën ijdelheid? En dan in de toekomst zal weer dat moment plaatsvinden dat de volken worden opgehitst om ten strijde te trekken tegen Jeruzalem. Ja, en dan lezen we dat Nehemia het volk opstelt met schilden, bogen en harnassen. Want Nehemia krijgt te horen van het plan van deze mannen en zorgt dat het volk gemobiliseerd is. En hij zegt ook tegen dat volk, heb goede moed, denk aan de grote en ontzagwekkende Heer. Hoef het niet zelf te doen. De Heer troost, de Heer doet het. En ja, dan is de verrassingsaanval weg. En slaan de volken, de mannen, die slaan de aanval af. En er kan weer gewerkt worden. En Nehemia besluit dan dat de helft van het volk de wacht houdt. En de andere helft weer aan het werk kan. Maar dan lezen we in vers 18, en dat is ook zo mooi. Dat de bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer leeft bij mij, zegt Nehemia. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk, het werk is veel en uitgebreid. Wij staan verspreid over de muur, de een ver van de ander. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. En wat een geweldig beeld zit daar weer in. Ten tijde dat het koninkrijk, want dat is wat er gebeurt. Als de stad Jeruzalem wordt herbouwd, dan wordt eigenlijk het koninkrijk opnieuw gevestigd. Dan wordt het koninkrijk herbouwd. En dan zegt Nehemia, ja, we zijn soms wat ver uit elkaar, maar als je de bazuin hoort, dan moet je bij mij komen. Bij de Heere is troost. De Heere geeft troost. De Heere troost. Dan moet je bij mij komen en God zal voor ons strijden. Wat een geweldige rust en zekerheid ligt daarin. Je mag bouwen en als je de bezuin hoort, dan kom je naar mij, zegt Nehemia, en God zal voor ons strijden. Prachtig beeld wat hier geschetst wordt in hoofdstuk 4. Vervolgens lezen we in hoofdstuk 5 over het volk wat eigenlijk begint te klagen over, ja, er moet ook gewoon gegeten worden. Er moet graan geregeld worden voor de kinderen. Een ander gedeelte die moet hun velden en wijngaarden en huizen als onderpand geven om aan graan te komen. Ze kunnen het anders niet betalen. En weer een ander die moet alles als onderpand geven om de belasting te kunnen betalen. En daar wordt Nehemia erg boos op en hij roept de rijken ter verantwoording. En hij zegt, wij hebben, en dat is mooi wat hij zegt, ook voor dat beeld, wij hebben onze broeders, de Joden, net teruggekocht. Ja, ze hebben net van de heidenvolken, van Babel, van Kores, van de heidenvolken, hebben ze hun broeders de Joden teruggekocht. Vrijgekocht van de aarde. Je zou in Nieuw-Testamentse taal kunnen zeggen, duur gekocht. En dan zegt Nehemia, gaat u ze nu weer verkopen? Dat we ze straks weer terug moeten kopen. Hij zegt, jullie moeten niet uitlenen tegen rente. Jullie moeten ze gewoon alles teruggeven. Ik hou ook niks van mezelf, zegt Nehemia. Ik heb, ja, en dat is ook weer zo mooi, hè? Zoals de Heer, Paulus dat in de Filippenzen 2 schrijft over de Heer Jezus. die het goden gelijk zijn niet als voordeel voor zichzelf heeft gehouden, maar zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft zichzelf overgegeven. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Nou, en zo diep is Nehemia ook, nou ja, zo diep, maar als type, zeg maar, is Nehemia ook zo ver gegaan. Hij heeft de heerlijkheid die hij had niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft afgezien van zijn rechten en hij zorgt gewoon voor de mensen die onder hem stonden. En hij zegt, zo moeten jullie eigenlijk ook doen. En wie niet zo doet, ja, laat die ook uitgeschud worden uit het volk van Israël. Laat die geen deel meer van het volk uitmaken. Ja, en dan komen we terecht in hoofdstuk 6. En dat is wel ook weer een bijzonder hoofdstuk. Want dan lezen we in vers 1. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia en Gesem, de Arabieren en onze overige vijanden ter oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deur in de poorten geplaatst. Dat Sanballat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefirim, in het dal Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Toen stuurde ik boden naar hen toe om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, omdat ik nalaat en naar u toe kom? He, dus deze Sanballat, die Tobia en die Gesem, de Arabier, die hebben een plan bedacht om Nehemia van het werk te lokken. En ze denken, als hij dan weg is, nou ja, dan gaat het werk in ieder geval niet door en dan kunnen we hem wel een kwaad aandoen. En dat gebeurt zo 5 keer. Ja, en als dat niet lukt, dan worden er zelfs valse profeten gestuurd. He, met de boodschap van, joh, Nehemia, luister, je zult vermoord worden, je zult gedood worden. Vlucht met mij in de tempel, laat ons opsluiten in het huis van God. Maar Nehemia doorziet dat. Die laat zich niet misleiden door die valse profeet. Ook weer zo'n geweldig beeld naar de toekomst toe. He, als dat koninkrijk zal beginnen aan te breken, ja, vlak voor die tijd, ja, die tijd wordt gekenmerkt door de misleiding en de valse profeten. Maar het werk gaat door en de muur wordt voltooid, zo zien we in vers 15. En wat blijkt? Ja, dat er toch nog vele edelen van Juda, in vers 18 kunnen we dat lezen, een verbond schijnen te hebben met die Tobia. He, die Tobia die zich later dus in de tempel zal zetten, die daar een verblijf krijgt. Nou, en dan lezen we in hoofdstuk 7 nog dat de stad was wijd uitgestrekt en groot. He, er was een tempel, er was een muur, maar er waren geen huizen. En het was dus een hele dun bevolkte stad. En dan komen we in hoofdstuk 8. Dan komen we in het hoofdstuk wat we net gelezen hebben. En dat is zo mooi, want waar begon dat hoofdstuk? Nou, toen de 7e maand aanbrak. En de 7e maand, we hebben het al gezegd, dat is de maand van het Pascha, van het bloed aan de deurpost. De 7e maand is de maand van de uittocht uit Egypte, van de bevrijding. De 7e maand is de maand dat het paaslam is geslacht. Dat is de maand van het feest van de eerstelingen, van de opstanding van Christus. De 7e maand, ja, dat is de maand dat er iets nieuws gaat komen. Want na de 7 komt de 8. En dat is zo geweldig hoe dat eigenlijk ook in dit hoofdstuk wordt geïllustreerd. Alle tegenstanders ten spijt. Dat volk van God wat zoveel tegenstand heeft gekregen, kan zich hier volledig focussen op dat woord van God. En ja, dat is zo prachtig, want als we dan kijken naar de vervulling van datgene wat er plaatsvindt, dan worden we in dat hoofdstuk 8 bepaald bij de 3 najaarsfeesten. Want we begonnen te lezen op de eerste dag van de 7e maand. En dat is de dag van de bazuinen. Ja, zoals die ook omschreven wordt in bijvoorbeeld Leviticus 23 vers 24. Ja, en ik las ergens dat op die dag der bazuinen, daar zijn de Joden gewend om, ja, geheel volgens liturgische voorschriften, zeg maar, om daar 100 keer op de dag op de bazuin te blazen. En dat de laatste bazuin, dan een hele lange klank is, zo lang als de bazuinblazer kan blazen. De dag van de bazuin. Als voorbereiding ook op de grote verzoendag. 10 dagen voordat de grote verzoendag aanbreekt. Want dat gebeurt op de 10e dag van de 7e maand. En de grote verzoendag, dat is de dag dat de priester, ja, de hoge priester, ja, het heiligdom mag betreden. En verzoening doet voor de zonde van het volk. De dag, de hoge priester, en we kunnen dat uitgebreid lezen in Leviticus 16, de tijd ontbreekt nu. Ja, maar die heeft dan 2 bokken. Eentje die hij inderdaad slacht en offert en de ander die met de zonde van het volk naar de woestijn wordt gestuurd. En op de 15e dag van de maand is het loofhuttenfeest. We hebben net gelezen hoe dat volk dat, ja, vol blijdschap dat loofhuttenfeest aan het vieren is. En deze 3 najaarsfeesten, ja, dat zijn de feesten die nog hun vervulling hebben in de toekomst. Waar bijvoorbeeld, nou ja, net al het Pascha wordt aangehaald, het feest van de ongezuurde broden, het feest der eerstelingen, dat zijn feesten die hun vervulling in Christus al hebben gevonden. Het wekenfeest, ja, daarvan kunnen we zeggen, die is deels vervuld in Handelingen 2, als de geest wordt uitgestort, maar die zal ook deels nog vervuld worden in de toekomst, als God zijn geest over alle vlees uitstort. De najaarsfeesten, die na een lange periode van geen feesten kort op elkaar volgen, die liggen nog in de toekomst. Dat is zo geweldig, ja, georganiseerd in Gods kalender. En dat eerste feest in Gods kalender, wat zeg maar, nou ja, hier genoemd wordt, is dus die dag der bazuinen. En dat is de dag waarop dat volk vraagt naar de wetboek van Mozes. En waar ze luisteren naar de uitleg van dat woord en zo geraakt worden door dat woord. Om vervolgens op de 10e dag van de 7e maand, ja, is daar die grote verzoendag. Hè, die in de toekomst nog zijn vervulling krijgt. Want de Heer Jezus is wel als hoge priester dat heiligdom ingegaan. Maar het is altijd nog wachten op dat moment dat hij terugkomt. Hè, en als hij straks terugkomt, ja, dan is dat bij zijn volk in de woestijn. En dan zal dat hele volk van Israël verzameld worden. En daar zullen de schapen en de bokken, daar is die andere bok die de hoge priester naar de woestijn moest sturen, met de zonde van het volk, ja, die zullen daar van elkaar gescheiden worden. En zal het nieuwe verbond gesloten worden. En zal het volk gebracht worden in, het, ja, in de nieuwe stad, in het nieuwe koninkrijk. Hè? Dat is zijn werk. Hij gaat dat doen. En dat is precies ook wat het loofhuttenfeest inhoudt, want dat betekent eigenlijk, ja, dat is het feest van de toekomst in het koninkrijk, waar het volk in alle vrijheid mag genieten van de vruchten van het land. En dat ze daar mogen gedenken en blij mogen zijn en van hij verlost. Het staat zo mooi in Leviticus 23, ik blader er toch eventjes heen. Want er staat er in Leviticus 23, vers 42, 7 dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen. Toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Ik de Heere, zoals ergens anders staat, doe al deze dingen. Geweldig als je dat zo, ja, hier allemaal bij elkaar ziet komen in 1 hoofdstuk. En dat is ook waar we vandaag onderweg naartoe zijn. Hoewel dat volk van Israël nog in grote nood zal komen, weten we dat de Heere zelf initiatiefnemer is in zijn plan en zijn plan volvoert. En ja, de geschiedenis hier in hoofdstuk 9 tot en met 13 van Nehemia, ja, eindigen eigenlijk in een anticlimax. Want waar in de toekomst een nieuw verbond gesloten zal worden, blijft het volk hier onder het oude verbond. En vervolgens moet Nehemia, die blijft achter, of nee, die moet weer terug naar de koning. En die laat het volk in Jeruzalem achter. En als die dan weer terugkomt, ja, dan ziet hij weer allerlei dingen die mis zijn. En dan komt verschillende keren een gebed van Nehemia naar voren die zegt, tegen de Heere God zegt, denk toch aan mij, mijn God, ten goede. Om alles wat ik gedaan heb voor dit volk. He, waar hij eigenlijk mee zegt van, Heere, kijk nou niet naar hun werken, maar kijk wat ik gedaan heb. He, ook al een prachtig beeld van de Heer Jezus. Van, Heere, kijk toch naar mij. He, gedenk toch aan mij. Ja, want wat hij onderneemt, gelukt. Hij brengt het tot een goed einde. En zo zal het ook gaan. Alleen nog niet in deze geschiedenis van Nehemia, maar straks in de toekomst wel. En als we dan kijken naar de geschiedenis, hè, nog eventjes een aantal dingen op een rijtje, dan zien we dat er een volk in ballingschap is. Buiten de landsgrenzen. En het koninkrijk staat op het punt van aanbreken, want de stad wordt herbouwd. Dat kunnen we zowel in Esdra als in Nehemia lezen, de tempel en de muren. Maar er is tegenstand van drie illustere figuren. En Nehemia die ervaart veel misleiding van de valse profeten. En Tobia, zijn naam betekent de Heer, dat is goed, ik heb al een paar keer gezegd, ja, die krijgt een vertrek zelfs in de tempel. En velen zullen een verbond met hem sluiten. De voornaamste van Juda. En die drie illustere personen die spannen samen en trekken gezamenlijk op met de volken tegen Jeruzalem. Maar ze maken geen schijn van kans, want Nehemia heeft het volk gemobiliseerd. En tegen de ontzagwekkende God kan niemand op. Het volk is vervolgens volledig gericht op het woord van God en het verbond wordt vernieuwd. En ik zei net al, de geschiedenis loopt hier af met een anticlimax. Want het verbond wordt wel vernieuwd, maar het is een oud verbond. Het is weer het volk wat zelf aan het werk gaat. En dat loopt dus wederom uit op sabbatsverachting, gemengde huwelijken en het vluchten uit de tempel van de levieten en de zangers. Maar dan als de Nehemia terugkomt naar zijn afwezigheid en dat ziet, dan mag hij de dingen weer recht gaan zetten. En zo zal het ook in de toekomst gaan. De Heer zal een volk aantreffen, ja, wat niet in staat is. Maar hij zal het volk een ander hart gaan geven. Hij gaat een nieuw verbond sluiten. En ja, zoals dat in hoofdstuk 9 tot en met 13 begint met een schuldbelijdenis van de levieten. Waar de stad langzaam weer wordt bewoond. Er is alleen niemand die in Jeruzalem wil wonen. Dus het lot moet geworpen worden, net zolang tot 1/10 van het volk weer in de stad woont. Ja, en dan zien we, en wat ik net ook al aangaf, dat die afspraken niet worden nageleefd die Nehemia met het volk sluit. Tobia, de Ammoniet, heeft een vertrek in de tempel gekregen. De Heere is goed, ja, dat wel, maar die Ammoniet, die mocht zelfs geen gemeenschap in de gemeente van God hebben. En de levieten, die kregen niet hun deel. Sterker nog, de levieten en zangers waren gevlucht uit de tempel. De tempeldienst lag weer stil. En de sabbat, er werd volop gehandeld en er werden vreemde huwelijken gesloten. Hoe anders zal dat gaan in de toekomst? En dat is zo mooi, want ja, de Heere, die troost. En de Heere, die zal verlichten. En ja, het is niet de blijdschap van mensen die bepalend is, of het werk van mensen. Nee, maar dat waar de Heere zijn vreugde in schept. Het is zijn plan. Het is datgene wat hij onderneemt, gelukt. En de Heere mag rusten in zijn eigen werk. Toen hij riep, het is volbracht. Ja, en die vreugde, dat mag onze kracht zijn. Daar mogen wij naar uitkijken. Daar mogen wij mee leven. Dat mogen wij meenemen in het leven van alle dag. En zoals Paulus dat ook zo mooi zegt in Filippenzen 4, waar hij zegt, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid, of uw inschikkelijkheid, zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. He, dat is zo mooi wat Paulus hier zegt. En we hebben het al vaak gelezen en vaker aangehaald. Maar wat een rijke woorden. Verblijd u altijd in de Heer. He, niet eens zozeer in Christus. Hoewel we natuurlijk gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus. Maar gaat het hier heel nadrukkelijk over het verblijden in de Heer. En de Heer, dat is Hij die alle macht heeft. Dat is Hij die bepaalt hoe de dingen gaan. Dat is Hij die een plan heeft. En daarin mogen we ons verblijden. Zegt Paulus het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, of laat uw welwillendheid aan alle mensen bekend zijn. En welwillendheid, een andere vertaling zegt vriendelijkheid, kan ook wel gezegd worden inschikkelijkheid. Schik je in de situatie waarin je zit. Dat is eigenlijk wat het is. Ga niet op je vermeende rechten staan. Nee, maar verblijd je in de Heere. Van Heere, u hebt een plan. U heeft ons vast. U bent degene die de leiding heeft. Die in alles werkt naar uw doel. Nou, laat die inschikkelijkheid, maar waarbij alle bekende mensen bekend zijn. En weet dat de Heere nabij is. De Heere is nabij. De Heere gaat met je mee. Als het volk van Israël straks in grote verdrukking is, in Jacob's benauwdheid wordt gebracht, ja, de Heere heeft de leiding, de Heere heeft een plan. Het is zijn plan wat volvoerd wordt en wat leidt tot een goed eind. Wees daarom, zegt Paulus, in geen ding bezorgd. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Wees in geen coronacrisis bezorgd. Wees in geen besmettelijke ziekte bezorgd. Wees in geen oorlogen bezorgd. Hoeft niet. Laat je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dank de Heere God maar dat Hij weet waar Hij mee bezig is. Dat er een moment zal komen dat de Heere God het recht gaat herstellen. En dat de Heere ons troost. Want dat is het gevolg. De vrede van God, die alle begrip, alle verstand te boven gaat, die zal onze harten en onze gedachten bewaken in Christus Jezus. En zo mogen we tegen elkaar zeggen, de vreugde van de Heere, zoals dat daar ook weer staat, dat is onze kracht. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord wat zo bijzonder is. Heer, voor de rijkdom die er ligt opgesloten in uw woord. Heer, dat we mogen weten en elke keer weer mogen zien dat u een plan hebt. Heer, dat u een plan hebt met uw schepping, met uw volk Israël, met ons. Heer, en dat we mogen weten dat alles wat u onderneemt, dat gelukt. Heer, en dan komen er misschien moeilijke tijden, of zijn het voor ons misschien al moeilijke tijden. Heer, u weet wat ons allemaal bezighoudt. Heer, en ik wil u zo geven, wilt u ons toch vervullen met die kennis van uw woord. Dat we ook inderdaad mogen ervaren in het leven van alle dag dat uw vreugde onze kracht is. Heer, dat we mogen weten dat u de zalige, de gelukkige God bent. Heer, omdat u tot uw doel komt met uw hele schepping. Dat er een moment zal komen dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat u Heer bent. Ach Vader, dank u wel voor alles wat u ons zo gegeven hebt en elke dag opnieuw weer geeft om van te genieten met elkaar. Heer, dank u wel zo voor uw woord, het meest voor uzelf. Amen.